Goedemorgen en Shabbat Shalom. Het is weer voor mij een vreugde om hier te staan. Ook al ben ik een beetje verkouden, zoals u misschien wel hoort. Ja, het is een bijzondere Shabbat vandaag. Enerzijds, we hebben het stukje uit gelezen. Vayehi Miketz. Het gebeurde na verloop. Of na afloop, of aan het einde van. Dat is het woord Miketz. En dat is op zich een hele gespannen situatie. Want Jozef was heel lang in Egypte geweest. Heel lang gevangen gezeten. En dan eindelijk, zo kun je het eigenlijk ook lezen. En anderzijds is het nu Chanukka. Het feest van de herinwijding van de tempel. Nou, ik hoop bij allebei een beetje stil te staan. Eerst eventjes wat over Chanukka. Chanukka wordt wel het lichtfeest genoemd. Het licht op de menorah, dat was heel bijzonder. Want dat herinnert in feite aan hoe God aan Mozes verschenen was op een palmboom. Er wordt wel vertaald een braambos, maar ik geloof dat dat een palmboom was. Die wordt altijd afgebeeld in de oudheid met 7 takken. En daar is in feite de menorah een soort van afbeelding van. En het licht op de menorah, die 7 lampen, 7 is het getal van volheid, is de volheid van God. Gods tegenwoordigheid. Dus dat was een heel belangrijk symbool eigenlijk in de tempel. En vandaar dat het heel erg was dat in 167 of 168 voor Christus, er werd net al eventjes het heel kort verteld, dat er was een Griek-Syrische Antiochius, hij had wel de bijnaam Epiphanes, die vervolgde de Joden. En die verbood de Torah-studie, die ontwijdde de tempel, liet er allerlei afgodsbeelden plaatsen. Hij zorgde voor varkensoffers en dat soort dingen. Eigenlijk om de Joden te kleineren. Eigenlijk ook om de God van de Joden te kleineren. En die laat dat niet toe. En gelukkig waren er een aantal Joden die op een gegeven moment zeiden van 165 voor Christus, Hasmoneërs, een hoge priester Matityahu en Judas Maccabeus, dat was meer de strijder, zeg maar. Hij had de naam Maccabeus betekent hamer. Nou, als je dat als bijnaam hebt, dan geeft dat iets aan, hè? Wat voor man dat was. Dat was geen doetje. En die zei, dit is te gek. Dit kan niet. We moeten er wat aan doen. Die kwam in opstand en het gevolg was dat de tempel opnieuw werd ingewijd. We lezen daarover, je kunt daarover lezen in de Talmud, onder andere. Wat gebeurt hier? Ja. En de tempel wordt opnieuw ingewijd en alleen één probleem was er. Alle olie. Er moest hele speciale, vers geperste olijfolie werd er gebruikt voor die menorah. En daar was nog maar een klein flesje van. Dat was genoeg voor één dag. Ze goten dat erin. En het wonder was, vertelt dus de Talmud, dat de menorah daar toch 8 dagen op brandde. Wat voor boodschap gaf God daarmee aan die mensen die de tempel opnieuw inwijden? God, ja. God Jahweh wilde bij zijn volk aanwezig zijn. Ik had het over dat licht. Ik wil daar eventjes wat op inzoomen. Het licht, haor, in het Hebreeuws. Ik heb daar eventjes het in het oude Hebreeuws van uit de tijd van Mozes. In de oude karakters neergezet. En dat zijn deze drie karakters. Het eerste karakter is de eerste, de belangrijke, de primaire of de krachtige. Het komt van de oeros. De oeros was onder de dieren, dat was een koe van deze hoogte. Als die een leeuw tegenkwam, dan zei die: ha, leeuw. En die leeuw lag 100 meter verder te spartelen. Met zijn kop doorboord. Dus dat was in de paleizen, de paleizen in Mesopotamië. Daar zag je in de tijd van Abraham, waar Abraham vandaan kwam, hè, dat gebied. Daar zag je geen leeuwenkoppen voor paleizen staan. Daar stonden koeienkoppen voor paleizen. Want dat was het grote dier. Ja? De tweede karakter is een tentpin. Symbool voor verbinding, verbond, verbondenheid. En het laatste symbool is God of in het algemeen een hogere ander. En wat zie ik dus eigenlijk hier staan als het gaat over het licht? Dan zie ik daar eigenlijk staan de eerste belangrijke verbinding met God. Daarom vind ik het zo ontzettend mooi wat er staat in het begin van Genesis, Bereshit. Waar begint de schepping mee? Dat God licht schept. God schept in de eerste plaats, dat is het allerbelangrijkste van de hele schepping, is de verbinding met hem. Dat we met hem verbonden mogen zijn. Alles staat in dat kader. Van Genesis 1 tot Openbaring zoveel. Alles staat in het kader van de verbondenheid met God. Het licht is de belangrijkste verbinding met God. Heel belangrijk is ook dat Yeshua zegt: ik ben het licht. Ja, klopt, zeg ik nu. Want hij zorgde voor de verbinding met God. Toch? Vandaar dat we ons mogen verheugen in zijn licht. In het Oude Testament, het Eerste Testament, vind je heel vaak teksten, ook in het Gadasha, Nieuwe Testament, heel vaak teksten die gaan over dat God gehuld is in licht. Een daarvan is deze: loof Jahwa, mijn ziel, Jahwa, mijn God, u bent zeer groot, u hebt u met majesteit en luister bekleed. Hij hult zich in het licht als een mantel. Jair Strijker, iemand die wel Hebreeuwse les geeft, et cetera, die nu in Israël woont, die zegt wel van: waarschijnlijk is ons kleding, voordat wij kleding kregen in Genesis 3, ook geweest dat we in licht gehuld waren. Net als God. Hij hult zich in licht als in een mantel. Hij spant de hemel als een tentkleed. Dat is een beeld wat je veel tegenkomt in het Eerste Testament. Dat het hemelgewelf als een soort van tentkleed over ons heen gespreid is. Ergens anders staat hij, dat is Moshe, zei: Jahwa is gekomen van Sinaï en over hen opgegaan uit Seir. Hij is in lichtglans verschenen van het gebergte Paran en gekomen uit het midden van heilige tienduizenden. Aan zijn rechterzijde zagen zij een brandend vuur. Ergens een van de andere teksten is dat de Israëlieten naar de berg opkeken, de berg Sinaï, en sidderden vanwege het grote lichtverschijnsel wat ze daar bovenaan zagen. En er wordt ook wel gezegd dat God een verterend vuur is. Paulus zegt dat onder andere in de brief aan Timotheus. Die alleen onsterfelijkheid heeft en een ontoegankelijk licht bewoont. Die geen van de mensen gezien heeft of kan zien. Hem zij de eeuwige kracht, zegt hij. Het licht van God is zo intens. We zouden blind worden, we zouden verschroeien als we dichtbij in de buurt zouden komen. En toch, Yeshua, het licht. Kom daar zo op terug. nu gelijk. Wederom, Johannes 8, sprak Yeshua tot hen en zei: ik ben het licht van de wereld. Wie mij volgt zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben. Heel opvallend dat daar staat: ik ben. Ik heb dat met hoofdletters geschreven. Want dat is zijn dezelfde woorden als dat God in het Oude Testament zichzelf bekend maakt. Ik ben. Hè, wat de basis is van zijn naam. Hij is er. Jawa. Of jawe, zoals sommigen zeggen. Ik ben. Dus Jezus spreekt daar die woorden. In het Grieks is het ego, eimi. Die woorden van dat hij zich eigenlijk vereenzelvigt met wie God is. Het licht van de wereld. Het begin, de verbondenheid, alles. Alles begint bij hem. Wie mij volgt zal nimmer in de duisternis. Wat is de duisternis? Dat we van hem verstoken zijn. We hoeven nooit meer van hem verstoken te zijn. Maar hij zal het licht des levens hebben. Hij zal kunnen leven. Daarmee refereert de schrijver in feite aan, ik heb hier een aantal teksten bij gezet, dat is een groot aantal. Ik zal zorgen dat deze PowerPoint op de site, of tenminste, ik zal hem aan een van jullie doorgeven, dat die op de site gezet kan worden. Kunt u het thuis nog eens nakijken. Een van de teksten is Psalm 36 vers 10, want bij u, zegt de psalmist daar, is de bron van het leven, in uw licht zien wij licht. Beorganiere-or, dat is het licht van het leven. Dat wil zeggen, het levenslicht, daardoor kunnen we leven. Licht en leven zijn altijd verbonden met elkaar. Een plant die je onder een zwarte plastic zak zet, die gaat dood. Terug eventjes naar de parasha van deze dag. Parasha Miketz. Ik zei al van, het was na afloop, Miketz, na afloop van 2 volle jaren, dan droomt die farao. Zijn broeders zeiden net al het een en ander over, dromen. Je ziet op dit moment dat er islamieten tot geloof komen door dromen, et cetera. Toen droomde er een farao. En Jozef wordt uit de gevangenis gehaald. Waarom pas na die 2 volle jaren? Die schenker of die bakker had ook eerder het lot van Jozef kunnen noemen. Nee, toen pas dacht hij eraan, toen de nood groot was aan het hof. En niemand die de dromen van de farao kon uitleggen. En al die tijd zat Jozef daar in de gevangenis. En in de Egyptische gevangenis. Hij had dan weliswaar een redelijke plaats daar gekregen na al die jaren. Maar het was niet een luxe oord. Bepaald niet. Maar in al die diepte had Jozef toch iets behouden. Het vertrouwen op Jahweh. Het vertrouwen op zijn God. Door de diepte heen. En Jozef wordt eruit gehaald. En wat had Jozef met dromen? Hij had eerder die schenker en die bakker in de gevangenis hun dromen uitgelegd. Maar wat had Jozef nog meer met dromen? Ja, zijn eigen dromen. En hoe gingen die eigen dromen van Jozef? Die gingen erover dat zijn broers en iedereen voor hem zou buigen. En dan zit je daar, jaren, je bent verkocht. Je broers moesten je niet. Je hele gezin waar je uitkomt was een beetje, we zouden tegenwoordig zeggen, dysfunctioneel. Want pa was met 2 vrouwen getrouwd. Want hij had van God de eerste gekregen. Maar hij meende van, nee, die andere die wil ik er ook bij. En die heb ik liever. En ja, die had maar voor 2 kinderen gezorgd. Dus ja, die werden gekoest, die 2 kinderen, toen die vrouw overleed, Rachel, werden die 2 kinderen voorgetrokken. En dat was natuurlijk voor die broers niet leuk. En eigenlijk zorgt dat voor een heleboel spanning. En ja, als gevolg daarvan is hij naar Egypte verkocht als slaaf. En toen als slaaf ergens dienende vals beschuldigd en daardoor in de gevangenis gekomen. Het zal je overkomen. Leuk leven. Eerst verwend door je vader. Rare relatie met je broers. En toch die dromen. Zou u er nog wel eens aan gedacht hebben? Van God, u hebt me toch destijds andere dromen gegeven. Komen die dromen van mij ooit uit? Die dromen van die schenker en die pakker, die bleken van u. Of tenminste, mijn uitleg bleek van u. En nu vraagt die farao mij om een uitleg. Ik denk dat hij tot de Almachtige gebeden heeft van... Almachtige, ja maar, geef me ook hier een uitleg. En God deed het. En als gevolg daarvan wordt hij onderkoning van Egypte. En dan stelt hij zijn broers, dan komen zijn broers op een gegeven moment. Hij had zich bij de eerste komst aan hen bekend kunnen maken, maar dat doet hij niet. Hij stelt ze op de proef. In feite moeten zij ook... door het dal. En zelfs hun vader. En uiteindelijk leidt dat in het gedeelte wat we daarnet gelezen hebben. Leidt dat ook ertoe dat ze zeggen van. Ja, dit overkomt ons omdat we onze broer verkocht hebben. Ze zien hun zonde. En ze zien dat er een relatie is tussen hun zonde en wat hun nu overkomt. Maar ook hun vader. Ja, hij had altijd Jozef gemist en Benjamin des te harder gekoesterd. En hij dacht van ja, die Benjamin, die, dat zeggen die broers ook al. Op het moment dat Jozef vraagt van neem dat jongere broertje mee. Ja, maar dat kan niet. Want onze vader die zal het niet overleven als hem iets overkomt. En in dat gedeelte wat we vandaag gelezen hebben, dan krijgen we ook nog te zien dat... Ja, hij een truc uithaalt met die beker in de tas van Benjamin te stoppen. En dan zitten ze daar. In feite krijgt ook Jacob, moet door het dal toch de Almachtige vertrouwen... dat hij Benjamin terug zal krijgen. Hij kon niet op zijn eigen systeem, op zijn eigen denken of beheersing van de situatie, kon hij niet op vertrouwen. Hij moest vertrouwen op de Almachtige. Ik vind dat wel indrukwekkend in dit gedeelte. Wel mooi vind ik even een klein zijspoortje, dat stukje wat Waldra net las, dat in het Hebreeuws. Daar staat dan dat Jozef over zijn broer Benjamin ontroerd was. Het woord racham zit daarin. Hetzelfde woord als baarmoeder. Hele tedere gevoelens had hij naar zijn broer Benjamin. Al die tijd in de gevangenis had hem niet hard kunnen maken. Hoe kan dat? Hoe kan het dat al die jaren in slavernij en in gevangenschap hem niet hard had kunnen maken? Ik geloof dat dat alleen kan doordat Jahwe bij hem was. Doordat hij dat ook gepraktiseerd heeft. De aanwezigheid van de Almachtige bij hem. Dan ga ik met u naar een ander stukje, dat is de Haftara. We hebben het net ook gelezen, ik heb het hier in een iets andere vertaling staan. Jubel en verheug u, dochter van Sion, want zie, ik kom in uw midden wonen. Luidt het woord van Jahweh. En vele volken zullen te dien dagen gemeenschap zoeken met Jahweh, en ze zullen mij tot een volk zijn, en ik zal in uw midden wonen. Wauw. Vele volken zullen te dien dagen gemeenschap zoeken. Daar heb je weer die verbondenheid. Daar gaat het om. Gemeenschap zoeken met Jahweh. En zij zullen mij tot een volk zijn. Allemaal samen. Eén groot volk. Vandaar dat Jahweh vaak genoemd wordt. In onze Bijbels staat er dan de Heere der Heerscharen. Ik zeg Jahweh van de menigte. Dat is zo ik de Hebreeuwse tekst daar lees. Jahweh van de menigte. Dan zult u weten dat Jahweh van de menigte mij tot u gezonden heeft. En Jahweh zal Jehuda op de heilige bodem als zijn erfdeel in bezit nemen. En hij zal Jeruzalem nog verkiezen. Zwijg al wat leeft voor het aangezicht van Jahweh, want hij maakt zich op uit zijn heilige woning. Hij maakt zich op uit. Waar spreekt dat van? Dat spreekt in feite al van wat de kerk binnenkort gaat vieren, wat we eigenlijk wat eerder in het jaar moeten vieren, het kerstfeest. Hij maakt zich op uit zijn heilige woning om naar deze wereld toe te komen. Om in ons midden te wonen. En in het bijzonder zal het een keer in alle openbaarheid zijn, wanneer hij in Sion weer in ons midden woont. Vervolgens deed hij mij de hoge priester Jehoshua zien. Dus ook weer zo'n type van Jezus eigenlijk, van Yeshua. Staande voor de Malach Jahweh. Nou, de Malach Jahweh, dat wordt vertaald dan met de engel des Heren vaak. Maar ik vind dat woord Malach vind ik wel mooi. Want eigenlijk als je gaat kijken van wat is het woord Malach. Het komt elders in verschillende teksten in het Eerste Testament voor. Eigenlijk is het een vertegenwoordiger. De representant. Degene in wie Jahweh zichzelf presenteert. Je zou kunnen zeggen, de Malach Jahweh is de verschijningsvorm van Jahweh in deze wereld. In menselijke gedaante. Vandaar dat bij die episode dat God zich openbaart aan Mozes op die brandende palmboom. Dan staat er enerzijds in de tekst dat daar de engel des Heren, in onze vertalingen, de Malach Jahweh, tot hem spreekt. En twee zinnen verder staat dat Jahweh zelf tot hem spreekt. De Malach Jahweh is Jahweh zelf. Alleen in menselijke, in dat grote licht wat ons zou verteren, is in de vuur, in de vorm van een vlam die ons niet verteert. Die ons alleen licht geeft. Zoals de vuurkolom met de Israëlieten meeging. Hij geleidde. Zoals het licht op de menorah. En het licht, de vlammen op de discipelen op de Pinksterdag. Dus staande voor de Malach Jahweh. De belichaming van onze God eigenlijk op deze wereld. Terwijl de tegenstander. Veel vertalingen zeggen daar Satan. Ik vertaal tegenstander omdat Satan lijkt alsof het een naam is. Maar in de Bijbel heeft de tegenstander geen naam. Die heet gewoon tegenstander. Iedereen die niet belangrijk is, heeft in de Bijbel geen naam. Moet u maar eens opletten. De farao, doet er niet toe welke farao dat was, heeft geen naam. Maar de vroedvrouwen van Mozes hebben wel een naam. Sifra en Pua. Heel opvallend. De tegenstander heeft geen naam. Dat hoeven we helemaal niet te noemen. aan zijn rechterhand stond om hem aan te klagen. Jahwe zeide echter tot de tegenstander: Jahwe, bestraffen u, tegenstander. Ja, Jahwe, die Jeruzalem verkiest, bestraffen u. Is deze niet als een brandhout uit het vuur gerukt? Ik voel me soms ook wel eens zo. Vanmorgen had ik dat ook wel een beetje van. Ik was ontzettend verkouden vanmorgen toen ik hier naartoe ging. En dan denk ik van, wie ben ik om hier te gaan staan preken? En dan weet ik, ja, ik sta hier niet namens mezelf. Ik sta hier namens het Almachtige. Hij is het vuur. Brandhout uit het vuur gerukt. Jehoshua nu was met vuile kleren bekleed, terwijl hij voor de Malach Jahwe stond. En deze sprak en zei tot hen die voor hem stonden: doet hem de vuile kleren uit. Hij zei tot hem: zie, ik neem uw ongerechtigheid van u weg. Als God verschijnt op deze wereld en contact heeft met de zijnen, neemt hij de ongerechtigheid van hen weg. En ik trek u feestkleren aan. Een thema wat je ook eigenlijk de hele Bijbel door ziet. Yeshua sprak er ook over. Over feestkleren aandoen. Waarom? Omdat we een grote bruiloft tegemoet gaan. Bent u zich dat bewust? Dat we een grote bruiloft tegemoet gaan? We leven in anticipatie op een enorme bruiloft. En we zijn niet alleen bruiloftsgangers, we zijn de bruid. Wie is er hier getrouwd? Hoe was het om naar je bruiloft toe te leven? Was dat een tijd van rouw? Esther, dat was leuk. Waarom?
Ja hoor, je mag een mooie jurk aan.
Ja?
Nee, je ziet uit dat je samen gaat leven en het leven gaat delen.
Ja, je ziet uit naar de vollere verbondenheid. We hebben nu al verbondenheid door Yeshua met God, maar we zien uit naar die vollere verbondenheid. En wat je zegt, we mogen een mooie stralende jurk aan. Ja, dat zeg ik ook als man. Want, waar gaat die jurk over? Als het over ons gaat? Dat we bekleed zijn met de klederen des heils. Met Yeshua. Hij is het die onze gerechtigheid is waarin we ons mogen kleden. Hij is het licht waardoor we in feite door hem weer opnieuw dat licht terugkrijgen. En we met God, als God, zullen zijn. Nou, ik word daar enthousiast van als ik dat gedeelte lees. Hè, dus als ik dit samenvat, dan zeg ik, er staat eigenlijk, Jahwe komt te midden van zijn volk wonen en alle volken horen erbij. Dat is op zich al een feestje. Alle verdeeldheid in de wereld. Hier horen ze er allemaal bij. De hoge priester Jehoshua wordt verhoogd. De aanklager heeft helemaal niks in te brengen. De Malach Jahwe, de tegenwoordigheid van God zelf, reinigt hem. Vervangt zijn vuile kleren door feestklederen. En Yeshua wordt aangekondigd. En we lazen daarnet nog de volgende gedeeltes. Die heb ik niet opnieuw daarom maar weer gelezen. Dat Jahwe op één dag de ongerechtigheid van het hele volk wegdoet. En komt daar weer die zevenarmige kandelaar tevoorschijn. En dan gaat het erom van, wat zie je? Vraagt God aan Zacharia. Overigens, ik heb zijn naam niet uitgelegd, maar het is wel een erg mooie naam hoor, die profeet. Alle profeten in het Oude Testament, in het Eerste Testament, hadden een naam die in feite hun roeping was. Hè? Wat was de roeping van Zacharia? Precies, het volk te herinneren aan wie God is. Zachar is je herinneren, gedenken, weer erbij stilstaan, uitspreken. Yahu. De naam van God. Zacharia wordt dan gevraagd van wat zie je? En dan ziet hij een menorah, een zevenarmige kandelaar. En de boodschap daarbij is dat Yahweh werkt door zijn geest. Niet door kracht of geweld, maar door zijn geest. Weer het symbool, die menorah, het licht erop, is de tegenwoordigheid van God door zijn geest. Daarom snapte de mensen in Handelingen 2 ook wat er gebeurde toen ze al die vlammen op die discipelen zagen. Hé, hier is God met die mensen bezig. Wauw, er is wel heel iets bijzonders aan het gebeuren. Als we nu naar die verschillende verhalen kijken die we vandaag de revue gepasseerd hebben. Het Chanukka verhaal. De herinwijding van de tempel met dat de menorah lang brandt op een beetje olie. De Parasha Miketz. Dat de farao droomt dat Jozef uit de gevangenis gehaald wordt, onderkoning wordt, zijn broers op de proef stelt. Vader Jacob zelfs een beetje op de proef stelt. Allemaal opdat ze hun vertrouwen niet op, weet ik wat, op hun kinderen of voor vader Jacob, zouden stellen, maar alleen op Yahweh, alleen op God. En de Chanukka Haftara, Zacharia 2 tot 4, dat hij bij zijn volk komt wonen. De hoge priester wordt verhoogd, de ongerechtigheid wegdoet en dat hij werkt door zijn geest. Eigenlijk zie ik in alle drie de verhalen hetzelfde verhaal. Dat is het verhaal dat Yahweh bij mensen is door de diepte heen. Wat ze ook meemaken. Ook al word je door je broers verkocht, ook al kom je uit een dysfunctioneel gezin, ook al dat ze vertrouwen op hem. Dat alle andere middelen hun eventueel uit de handen geslagen worden, zoals bij de broers of de vader van de Jacob. Dat ze moeten vertrouwen op hem, maar dat hij uitkomst geeft door zijn geest. Hoe kon Jozef die gekke dromen verklaren? Alleen door de geest van God. Hij is aanwezig. En dan komt, zien we in het Brit Chadasha, het Nieuwe Testament, Johannes 10, dat Jezus daar op dat feest van de inwijding in Jeruzalem is, in de tempel loopt. En dan ontstaat er in feite, er staat de Joden omringden hem, maar de Joden is in het Johannes-evangelie altijd synoniem met niet het volk, vandaar dat ik het met een kleine letter geschreven heb. De Joden als volk schrijven met een hoofdletter, net zoals Nederlanders schrijven met een hoofdletter, maar hier gaat het om de Joodse leiders. Dus net als christenen schrijf ik hier Joden met een kleine letter. De Joden omringden hem. En zeiden tot hem, hoe lang houdt u ons in spanning? Maar Jezus zegt, ja, ik kan praten wat ik wil. Ik zeg het even in mijn eigen woorden. Maar jullie geloven toch niet. Dat is nogal wat. Eigenlijk ontstaat hier een hele dramatische splitsing. U gelooft niet, want u bent niet van mijn schapen. Het zal je gezegd worden. Zij waren toch het volk. Als we nou die les van vanmorgen, die uit die drie verhalen naar voren kwam. Als we dat pakken. En dat leggen naast die Joodse leiders van Jezus' tijd. Door de diepte durven gaan. Op God vertrouwen. Hem alle eer geven. Nee, dat deden ze niet. Ze wouden een eigen systeem hebben. En dat botst met Jezus. Overigens is het mooi, daar staat ik en de Vader zijn één. Ik vind dat heel mooi harmoniseren met het Shema. Vaak wordt er gezegd van Jezus is geen God, want in het Shema staat dat God één is. Althans, er zijn mensen die dat zeggen. Maar, wat staat er in het Shema? Shema Yisrael, Yahweh, of Yahweh, Elohaiga. En ik heb daar die I van Elohaiga even groot gezet. Die I, die komt van, omdat Elohaiga afgeleid is van het woord Elohim. Elohim is een meervoud. Dus eigenlijk staat er, hoor Israël, Yahweh, uw goden, Yahweh is één. Ik en mijn vader, ik en de vader zijn één. Ik zie het precies op elkaar aansluiten. Wou ik u even niet onthouden. Ik zei die fariseeën in Jezus' tijd, die botsten met hem. Dat zie je ook na afloop, als hij gestorven, opgestaan en ten hemel gevaren is. Er gebeurt van alles in de tempel. Dat is niet zo bekend. Daarom denk ik van nou, ik vertel het toch even. In de Babylonische Talmud, Joma, vind je dat daar staat natuurlijk niet, wordt niet gerefereerd aan Yeshua. Want in de Talmud wordt niet gerefereerd aan Yeshua. Maar er wordt gerefereerd aan de verwoesting van de tempel. En dan zeggen ze van 40 jaar daarvoor, in die laatste 40 jaar van de tempel, dus van de tijd, zeg ik dan, dat is precies van de tijd dat Yeshua was gestorven, opgestaan en naar de hemel was gegaan, totdat de tempel verwoest werd. In die 40 jaar gebeurde het regelmatig dat de westelijke lamp, dat was de lamp, in feite de shamash zou je kunnen zeggen, de lamp die het meest, die continu moest blijven branden, waarmee de andere lampen aangestoken werden, die ging steeds uit. Ze zorgde dat hij genoeg olie had, ze zorgde dat hij een goede pit had. En iedere keer was hij toch weer uit. We hebben net gezien, God gaf met Chanukah heel duidelijk aan de Joden die zich weer tot hem wenden van, ik wil bij jullie zijn. Wat gaf God hiermee aan? Ja, dat hij verwijderd was. De hoge priester die 40 jaar voor de verwoesting van de tempel met de grote feestendienst had, die schrijft, of althans de rabbies schrijven dat ze dat gehoord hebben van hem. Op elke grote verzoendag, als ik het heilige der heiligen binnenging, werd ik daar ontvangen door een oude man, gekleed in het wit en zijn hoofd omhuld met wit. En hij ging met mij binnen en hij ging met mij er weer uit. Maar vandaag werd ik ontvangen door een man gekleed in het zwart. En zijn hoofd was omkleed in zwart en hij ging er met mij naar binnen, maar hij ging er niet meer met mij weer uit. Ik vond dat een heel raar verhaal. De rabbies die vertalen dat dan van ja, een paar weken later is hij, deze hoge priester, overleden. En er wordt ook verteld dat met die grote verzoendag, met de grote verzoendag, zegenden de priesters het volk met de Aaronitische zegen. Maar toen hebben ze de naam van God niet genoemd. Werd niet meer uitgesproken. Dus je ziet daar eigenlijk een scheiding komen, of een tweedeling komen, zou je kunnen zeggen. En ik zeg dus wel, mensen gaan door de diepte met Yahweh, of mensen keren zich naar eigen inzichten. Ze eren hem, ze verwonderen zich, ze belijden hun zonden, zoals de broers ook deden. Of ze zoeken eigen eer, alles in een systeem, en geven ruimte daarmee aan de tegenstander. Dat is ook de keuze waar ik elke dag voor sta. Wil ik God eren? Wil ik me blijven verwonderen? Ik ben ruim een jaar geleden verhuisd. Allerlei situaties in mijn leven zijn totaal anders en nieuw. En dan is het heel erg verleidelijk om te zeggen van ik wil dit zo houden en ik wil dat zo houden, en et cetera. Om te kiezen voor het systeem. Ik kan ook kiezen voor me te blijven verwonderen. En te zeggen van oké, Heer, als u mij wil veranderen, als u iets nieuws wil doen in mijn leven. Dat vind ik ook zo mooi in even een uitstapje. Ik heb mij ooit eens een keer een studie gedaan van het verschil tussen David en Saul. Wat is het grootste verschil tussen David en Saul als je naar hun leven kijkt? David vertrouwde altijd op God. Ja, wat mij toen opviel, dat was, er kwamen Filistijnen aan. En dan zei hij, God, wat moet ik? En dan zei God van, erop af. Dan ging hij erop af. 2 weken later stonden die Filistijnen er weer. Dan zegt hij niet van, oh, ik weet het. Erop af. Nee, dan ging hij weer naar de Heer toe. Ging hij weer naar Yahweh toe. En dan zei hij van, wat moet ik? En die keer zei God tegen hem van, ga achter de moerbeibomen, of onder de moerbeibomen staan. En als je mijn engelenleger er overheen hoort gaan, letterlijk als je de enkelkettingjes van de soldaten van mijn leger er overheen hoort gaan, dan ga je erachteraan. En hij doet dat. En hij komt bij het leger van de Filistijnen en die liggen allemaal plat. Hij zegt niet van, ik weet het. Hij zegt, goed, ik heb u nodig. Elke dag. De verbondenheid met God. Hij kon geen dag zonder God. Letterlijk en figuurlijk. Het gevolg is dat Yahweh zich laat zien in vuur, in licht. Dat hij licht op dingen geeft. Ik zeg tegen mensen als pastoraal werken heel vaak van, heb je gebeden voor Gods licht op jouw situatie? Soms zeggen mensen van, ja, ik snap dit niet en wat moet ik nou? En heb je gebeden om Gods licht op je situatie? Zijn licht is ons leven, hebben we vanmorgen gezien. In zijn licht zien wij het licht. In zijn licht kunnen we leven. God laat zich zien. In vuur, in licht. En hij beschermt, hij reinigt, hij geeft wijsheid, hij leidt. Alles wat we nodig hebben. En hij herstelt Jozef uiteindelijk en maakt al zijn dromen toch waar. Die Maccabeërs in de 165 voor Christus. God herstelde heel zijn tempel. Hij hielp hen. Tegen een handjevol Joden tegen dat enorme Romeinse Rijk. En toch hebben ze daarna een hele tijd gehad dat ze gewoon in de tempel alles weer konden doen. God zegen het. Dat ze hun aangezicht was gericht naar Yahweh toe. En het mooie vind ik dan als je Zacharia, je moet gewoon eigenlijk dat hele boek eens lezen. Het is een prachtig boek. Hoofdstuk 14 is ook heel mooi. Maar in Zacharia 12, daar staat dan ook dat de Joden, nu heb ik het wel met een hoofdletter geschreven, het hele volk zal Yeshua zien. Ze zullen een weeklacht aanheffen over hem die ze hebben doorstoken. En ze zullen hem weer aanbidden. En het zal, nou ja, wat we gelezen hebben, het zal één groot volk daar zijn. In Jeruzalem, in Sion. Wauw, wat een toekomst. We zullen bekleed worden met licht. Om werkelijk zijn bruid te kunnen zijn. Ja, dan zeg ik wauw. Vandaar dat ik samenvat als is bij mensen door de diepte. Als we vertrouwen op Yeshua. Vertrouwen op Yeshua. Yeshua is niks anders dan Yahweh die redt. Zijn naam. Hij geeft uitkomst. Hij geeft reiniging. En hij geeft het licht door zijn geest. Die God wil ik graag dienen. Dat vind ik een geweldig voorrecht. U ook? Amen.